Hartelijk welkom ook aan de mensen hier te gast zijn, of zij die deze dienst nu of later op een andere wijze beluisteren. Voorganger deze dienst is onze eigen predikant, dominee Bas van der Graaf. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker en er is ook medewerking van de band. Bijzonderheden ten aanzien van deze dienst. Het thema van deze dienst is op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. U heeft het al kunnen lezen op de zondagsbrief. De reden is dat deze zondag ons kerkgebouw geopend is als monument van de Amsterdamse school. Iedere maand wordt er een bepaald monument van de Amsterdamse school geopend. En deze maand zijn wij als eerste aan de beurt. De hele middag is de kerk open voor bezichtiging. En daarom zal ook in de dienst hier aandacht worden besteed aan de symboliek van het gebouw. De opening zal zijn tussen 12 en 5 van het kerkgebouw. Als u aanwezig wilt zijn, gewoon om gastvrij de mensen hier te kunnen ontvangen, dan bent u van harte welkom. U mag zelf kiezen tussen welke uur u wilt zijn. U mag na de dienst blijven hangen. Vanaf 12 uur begint het allemaal. Maar we zouden het erg waarderen als u uw gezicht kunt laten zien om ook op die manier uitdrukking te geven aan onze gastvrijheid. Gewoon een kopje koffie drinken of een gesprek. Marianne Blonk zal rondleidingen verzorgen tevens en Hans Jude zal het orgel een aantal malen bespelen. Mocht u nou vanmiddag niet kunnen komen, u kunt ook volgende week naar een concert 's middags om 3 uur. Dat heet Tulpen uit Istanbul. Dat is een initiatief Klassiek in West. Een concertserie, 8 concerten hier in de Jeruzalemkerk. En Tulpen uit Istanbul is het eerste concert. En dat staat in teken van de solidariteit tussen moslims en christenen. Ook daarvoor zou het waarderen als u wellicht aanwezig kunt zijn. Gewoon om het concert bij te wonen en tegelijkertijd uitdrukking te geven aan onze gastvrijheid. Wilt u daaraan een bijdrage leveren volgende week zondagmiddag, dan kunt u dat bij mij na afloop van de dienst aangeven. Ter aanvang van deze dienst zingen we nu lied 971 vers 1 en namens de kerkraad wens ik een hele goede dienst toe.
We willen deze dienst beginnen met een moment van stil gebed om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Daarna dan zal ik u de groet geven en ik stel voor dat we daarna onze 2 openingsliederen ook staande zullen zingen. Dat zeg ik nu maar vast even. Zullen we nu stil zijn? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu...
Thank you.
Zo dan, u mag gaan zitten. Nou, we hebben in die beide lofliederen die we hebben gezongen al gehoord wat de thematiek van deze dienst zal zijn. Het gaat over het huis van God, het wonen in het huis van God, het ook meebouwen aan het huis van God. Maar het gaat ook over het uitzien naar die grote stad, die nieuwe stad die komen zal. We luisteren nu naar de woorden van een psalm, van psalm 15. Het is een beetje een ernstige psalm en dat is een psalm die gaat erover wie mag er nou wonen op de berg van God. En die psalm die herinnert ons aan dat er in de stad van God uiteindelijk geen plek is voor het kwaad. Uiteraard is God een God van vergeving en wil hij juist ook dat kwaad van ons afnemen. Maar er zit ook altijd iets in van als je in dat huis van God komt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je je kwaad ook achter je laat. Nou, we zingen daarna een lied dat heet Create in me a clean heart. Dat betekent schep in mij een zuiver hart, o God. Het is een psalm van David en dit is zijn gebed. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet. En hij drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. Laten we zingen. Zullen we nu samen bidden? Heere God, God van Israël en Vader van Jezus Christus. Wij danken u dat we net gehoord hebben dat u de eeuwen door steeds plekken hebt uitgekozen om er te wonen en om ons eraan te herinneren dat u een God bent die zich ook wil laten ontmoeten. En dank u wel dat er in de loop van de jaren ook zoveel plekken bij zijn gekomen. Het begon in Israël, met de tempel, met de stad Jeruzalem, waar zoveel beloften aan verbonden werden. Maar in het spoor daarvan kwamen er wereldwijd zoveel plekken bij. Plekken van ontmoeting met elkaar, maar ook plekken van ontmoeting met u. En we weten dat u niet een God bent die in een gebouw woont van hout en steen. U bent de grote God, de God van het universum. En toch zijn er steeds plekken die anders met u verbonden zijn. Vind plekken van u. En we danken u dat deze kerk waar we nu in zitten al jarenlang zo'n plek is. Dat er hier in onze stad zoveel andere plekken zijn. En dat door de jaren heen mensen u hier ook hebben gevonden. En hier een plek vonden om u te aanbidden, om tot u te bidden, om u te zoeken en te vinden. En wij beseffen dat het nooit vanzelfsprekend is dat u ons uitnodigt. Want we lazen in die psalm, er is in uw stad geen plek voor het kwaad. En daar danken we u voor dat dat zo is, dat we dat mogen geloven. In uw nieuwe wereld, in uw wereld is geen plek ten diepste voor het kwaad. U strijdt er tegen. En als wij hier dan zijn, dan belijden we u dat wij mensen zijn die niet zonder kwaad zijn. Dat het op allerlei manieren in ons leven vervlochten zit en dat we het ook meenemen deze kerk in. En wat kunnen we anders doen dan dat voor u neerleggen, u dat ook belijden en u vragen om vergeving en ons ook vast te houden dicht bij uw hart. Geef dat deze dienst ons ook zal helpen om te proeven wat uw grote bedoelingen zijn met de wereld en met ons leven ook. En dat we de smaak te pakken krijgen van de grote toekomst die u voor ogen hebt. En dat het ons leven hier en nu zal veranderen, vernieuwen, richting zal geven. Wees zo bij ons in deze dienst. Als we hier op deze plek kind aan huis zijn. Of als we hier misschien te gast zijn vanmorgen. En wat vreemd om ons heen kijken. Ziet u ons zitten. En spreekt u ons aan. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan nu een kinderlied zingen. En als we dat lied gezongen hebben, dan mogen de kinderen even naar voren komen hier, want dan ga ik even wat met jullie praten. Maar nu eerst zingen we het lied God kent jou vanaf het begin.
Thank you.
Komen jullie maar naar voren. Kom maar even hier zitten. Een beetje om me heen, zo ook. Zo daar. Niet allemaal op een rijtje. Kom maar, ja, ga er maar een beetje voor zitten. Geef jij het goede voorbeeld maar, Otto. Kom maar een beetje hier. Dat kan ik jullie helemaal niet zien. Jullie ook een beetje zo? Zo. Ja. Vinden jullie dit eigenlijk een mooie kerk?
Ja.
Ja, zo. Waarom vinden jullie dit een mooie kerk?
Omdat hij er niet uitziet als de andere kerken.
En niet uitziet als... Wat is er dan anders dan deze?
Nou, de andere kerken hebben allemaal echt zo'n hele hoge punt en daarin zit een klok.
Ja. En dat vind je niet mooi, een klok?
Nou, ja. Eigenlijk wel, maar die punt vind ik niet zo mooi.
Punt vind je niet zo mooi, oké. Wat, jij?
Deze kerk is meer knus en kleiner. En dat is wel leuk.
Knus en kleiner. Waarom is die dan klus en kleiner?
Nou, andere kerken zijn meer dat er allemaal rijtjes zijn en niet zijrijen. En dat heb je hier wel. En het is kleiner.
Het is kleiner. Leuk is dat. Knus en klein. Kijken jullie ook wel eens een beetje om je heen naar de ramen bijvoorbeeld? Ja? Wat zie je dan in de ramen? Als we nou naar die ramen kijken, je kunt ook daar kijken, maar wij kijken even die kant op. Wat zien we in die ramen?
Dieren.
Dieren, ja, die had jij natuurlijk gezien. En wat zien we nog meer in die ramen?
Vormen.
Vormen, heel mooi.
Je ziet een plaatje van Bijbelverhalen in mozaïek gevormd.
Wow, een plaatje van Bijbelverhalen in mozaïek gevormd. Ja, ik vind dat jullie het allemaal wel heel mooi zeggen trouwens. Wat wil jij nog zeggen?
Ik zie een leeuw daarin en ik zie ook nog een zon.
Je ziet ook nog een zon. Dus waar zou dat over gaan daar?
De schepping.
Over de schepping, ja. Je ziet eigenlijk alle dagen van de schepping zie je daarin. Hè? De zon, die dieren vinden jullie natuurlijk het allerleukste. Ik zie een leeuw. Wat zie je nog meer voor een beest?
Olifant.
Olifant, hadden jullie nog?
Een slang en...
Slang en een aap, ja, zitten er allemaal in. Dus de hele schepping zit erin. Kijken jullie ook wel eens naar boven?
Ja, daar zitten allemaal kaarsen.
Kaarsen, die had jij al gezien. En wat zie je nog meer daarboven? Even iemand anders, want anders hoor ik steeds dezelfde. Wat zie je nog meer daarboven?
Cool dinges.
Dinges, ja.
Lampen.
Ik wil ook lampen zeggen.
Jij wil ook lampen zeggen. Ja, daarboven, dat zijn eigenlijk allemaal poorten. Je kan ze nu niet zo goed zien. Maar dat zijn allemaal poorten en dat zijn poorten van het nieuwe Jeruzalem. Daar hebben we al vanmorgen een liedje over gezongen. Nou, eigenlijk is het zo dat in deze kerk het hele verhaal van de Bijbel, al die mooie Bijbelverhalen, zijn allemaal een soort opgeschreven en getekend in die ramen. Nou, daar ga ik zo meteen ook wat over vertellen. Maar een aantal van jullie gaan natuurlijk naar de kindernevendienst. Gaan jullie allemaal of niet? Allemaal. Oh, dus dan horen jullie het niet. Dat is wel jammer. Nou, ik zou zeggen, ga maar. Leuk is dat, hè? Hoe die kinderen al die dingen zien en ook verwoorden. Nou, dat was natuurlijk ook precies de bedoeling van dit kerkgebouw ooit. Dat het een gebouw was waar niet alleen wat in te horen was, maar waar ook iets in te zien is. En dat die twee dingen elkaar gaan versterken. Nou, op deze zondag, dat de Jeruzalemkerk het monument van de maand is van de Amsterdamse school, dacht ik, het is wel mooi om een keer een preek te houden. Uiteraard over een Bijbeltekst, die alles met dit gebouw te maken heeft, maar daar ook die ramen bij te betrekken, of het hele gebouw eigenlijk. Dus dat ga ik doen. Ik heb heel dankbaar gebruik gemaakt, ik mag haar naam wel even noemen vanmorgen, van alle informatie die Marianne Blonk in de loop van de tijd. Kun je even zwaaien, Marianne? Dat vind je niet zo leuk, dat weet ik. Maar Marianne weet heel veel van deze kerk heeft daar hele mooie dingen over opgeschreven. Ook over op de website van de Wendingen. Dat is de website van de Amsterdamse school. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Dus veel van wat ik zeg heeft Marianne gewoon aan mij aangereikt. We gaan lezen uit Openbaring 21, 1 tot en met 5. En dan het laatste stukje van hoofdstuk 21 en het eerste stukje van hoofdstuk 22. Ja, dat gaat over de nieuwe stad, over het nieuwe Jeruzalem. En we zingen daarna, na de Bijbellezing, uit Psalm 87, alle coupletten.
Ik ga lezen uit Openbaringen, hoofdstuk 21 tot en met vers 5. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht en geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Nu lees ik verder vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 22, vers 5. De 12 stadspoorten waren 12 parels. Elk poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterend als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Thank you.
Bram, zou jij misschien de gordijnen ook open willen doen van dat grote raam? Dat is wel handig, denk ik, voor zo. Het thema van de verkondiging is stad zonder tempel. En we zingen straks als antwoord op de verkondiging opnieuw een lied over het Nieuwe Jeruzalem, lied 750. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Toen ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw in de Petruskerk in Sloterdijk werd besloten om geld in te gaan zamelen voor een kerkgebouw in de nieuwbouwwijk De Baarsjes, gebeurde dat onder het motto Stad zonder tempel. En al die jaren dat ik daar ook wel eens wat over vertelde aan bezoekers van de kerk, zei ik erbij dat achter dat zinnetje waarschijnlijk een vraagteken zou moeten staan. Want ik dacht namelijk dat dat het idee van het motto was. Een nieuw te bouwen deel van de stad zonder tempel, dat kan toch niet waar zijn. Dus dat vraagteken erachter, dat zou dan een verwoording zijn van het vreselijke idee dat er een heel nieuw stadsdeel zou komen en dat er geen kerk zou staan. En dat zou dan een motivatie zijn om te geven. Maar toen ik in de afgelopen week met de twee teksten van vanmorgen aan de slag ging, viel me iets op waardoor er opeens een ander licht over dat motto viel. In het visioen van Johannes ontbreekt de tempel namelijk helemaal. Hij ziet een nieuwe hemel, hij ziet een nieuwe aarde en hij ziet een nieuw Jeruzalem dat neerdaalt vanuit de hemel op de aarde. Wat dat allemaal betekent, daar kom ik zo meteen op. Maar wat hij volgens hoofdstuk 21 vers 22 niet ziet, is een tempel. Hoor maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Johannes ziet een stad zonder tempel. Uiteindelijk heeft het motto voor die financiële actie er wel toe geleid dat de architect Ferdinand Jansen de nieuwe kerk ontwierp naar het voorbeeld van de tempel in Jeruzalem. De rechthoekige vorm, een van de kinderen was het al opgevallen, de afmetingen en zelfs de kleuren van de stenen, ze verwijzen allemaal naar de tempel of naar de voorganger van de tempel, de tabernakel. Zoals die in de Bijbel uitvoerig wordt beschreven. Maar het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat het motto van toen, stad zonder tempel, meteen ook al bedoeld was om ons eraan te herinneren dat het uiteindelijk niet om dit gebouw gaat. Niet om dit gebouw en ook niet om het gebouw dat ooit in Jeruzalem stond. En de architect Ferdinand Jansen, heb ik van Marianne begrepen, die vertelde dat ook altijd als hij zelf rondleidingen gaf in deze kerk. Dat het over iets groters ging. Waar dit gebouw ons aan herinnert is dat God uiteindelijk niet in een huis van steen wil wonen, maar dat hij zelf onze tempel wil zijn. Dat hij zelf de tempel wil zijn van de nieuwe schepping die komt. Nou, laten we dat uitdiepen. Ik begin zoals altijd met de vraag, wat is? Wat is er te zien? Wat is de situatie? Of liever, in dit geval, wat zal er zijn? Wat wordt ons voor ogen geschilderd in dit visioen van de apostel Johannes, wat hij kreeg toen hij op het eiland Patmos in ballingschap was? Wat we krijgen te zien is een reeks van beelden. Het is echt een soort film van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals God die belooft. Het zijn allemaal beelden die ook al in het Oude Testament voorkomen, maar ze worden in een nieuw verband ook bij elkaar gebracht. Om te beginnen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet nieuw in de zin van de oude gaat in de prullenbak en er komt iets heel anders voor in de plaats. Nee, het woord nieuw betekent eigenlijk vernieuwd. Het oude is nog volop herkenbaar, maar alles wat de schoonheid en de gaafheid verstoort, is weg. Je kunt denken aan een schilderij dat schoongemaakt is en weer straalt als ooit. Je kunt ook denken aan de glanzend gerestaureerde Amsterdamse schoolgebouwen in onze stad. Maar hoe ziet het er dan uit? Ik probeer het te beschrijven en hopelijk zien we het voor onze ogen, aan de binnenkant van onze ogen. Om te beginnen, de zee was er niet meer. Wat, denk je misschien? Geen zee meer? Nooit meer naar het strand? In Nederland of in de tropen? Nou, de zee die staat in de Bijbel voor de chaos, voor de kwade machten. Dat is het domein waar het oermonster, de Leviathan, woont. En die zullen er niet meer zijn. Maar er zal vast nog liefelijk water zijn. Maar die oermachten, die zijn er niet meer. En dan, uit de hemel daalt een stad neer bij God vandaan. En het is niet zomaar een stad, nee, het is het nieuwe Jeruzalem. De heilige stad. Het is de stad die ooit het centrum vormde van Israël, zowel in politiek opzicht als in religieus opzicht, maar die nu het centrum van de wereld zal gaan worden, van Gods nieuwe wereld. Hij zal zelfs de wereld gaan omvatten, want het beeld is dat de wereld begon als een tuin, en dat zien we in die onderste ramen ook hier in de kerk verbeeld. Die gaan over de schepping, het ontstaan van de tuin, het paradijs. Maar het loopt uit op een stad. Op een nieuwe stad. En die stad die heeft 12 poorten. Elk versierd met een parel. 12, een getal wat een heilig getal is. En door die poorten zien we even later de volken van de aarde binnenkomen. Om lof en eer te betuigen aan God die in de stad woont. 12 poorten. Ik zei het al tegen de kinderen, als je naar boven kijkt, naar de ramen boven de galerijen, dan zie je ze daar afgebeeld. Een beetje abstract, maar ze zijn het echt. Die boogjes, die vormen de 12 poorten van Jeruzalem. Een deel zit wat verscholen aan de onderkant, maar ze zitten er allemaal in. En de architect die heeft dus niet die hele stad willen afbeelden, maar alleen de poorten, de openingen om naar binnen te gaan. Ze staan als het ware uitnodigend open om iedereen die hier komt ook op te roepen om daar binnen te gaan. En dan dat opvallende punt. Eén ding is er niet te zien en dat is de tempel. Waarom niet? God, de Heer, is zelf de tempel van de stad. Nu is God in de ramen niet afgebeeld, maar wel het Lam. Het Lam dat wordt genoemd in vers 22. Je moet er even naar zoeken, want hij is moeilijk te herkennen. Maar in het middelste raam, aan beide kanten, daarbovenin, daar zit een soort wit vlak onder iets wat ook een poort lijkt. En dat is de kop van het Lam. En wie is dat Lam? Dat is Jezus die aan het kruis stierf als een slachtlam en die nu leeft tot in alle eeuwigheid. Het is de gekruisigde Heer die in het grote raam daarachter, de meeste van jullie, hangt aan het kruis. En die de poort naar het paradijs weer opent. En wat we ook niet meer zien is de zon en de maan. Een van de kinderen die zei, ja de zon zit erin. Ja, die zit er inderdaad heel prominent in. In het middelste raam, daar zitten de zon en de maan. Dat is het licht, het stralende licht van de aarde. Maar in vers 23 staat dat dan niet langer de zon de verlichtingsbron zal zijn, maar dat Lam. Dat Lam dat in het midden staat. En je ziet het in de ramen ook terug, de stralen eromheen. Daarboven zie je het, de stralen die van het kruis afkomen. En ook de drie kaarsen die je ziet boven het hoofd van het Lam. Het zijn allemaal de helderste stralen van allemaal. En wat we tenslotte dan nog zien, dat is een rivier. Een rivier met water dat leven geeft. Ook die rivier ontspringt in Jeruzalem bij de troon en bij het Lam. En die rivier is een echte levensstroom. Hij geeft leven en hij laat de boom van het leven groeien. En de bladeren van die boom die brengen de volken genezing. Zo wordt het beschreven. Die levensstroom die vinden we niet in de glas-in-loodramen. Maar, voor zover ik weet tenminste, maar wel onder mij aan de voet van deze preekstoel. Het is misschien niet voor iedereen goed te zien, maar hieronder loopt een rivier. Heel bewust heeft de architect die hier geplaatst, dicht bij het water van de doop. Waar je in ondergaat, om het nieuwe leven te ontvangen. En dicht bij het woord dat ook leven brengt. Nou, dat is het visioen. Wat Johannes te zien krijgt en dat in deze kerk in hout en in glas en in steen is gebeiteld. Dus kijk even rond en laat even op je inwerken dat dit het visioen is wat ons voor ogen wordt geschilderd. Nou, dit is de nieuwe wereld die in de Bijbel beloofd wordt. Maar wat zijn nou de beloften die daarbij horen? Wat betekent die nieuwe wereld concreet aan nieuwe mogelijkheden die God gaat geven? Het zijn er heel veel, maar laat ik er een paar noemen die in deze teksten genoemd staan. Het eerste is dat Gods woonplaats onder de mensen zal zijn. Dat lezen we in vers 3. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Nou denkt iemand misschien, ja maar God woont toch al lang onder de mensen. Ja dat is zo, maar we weten allemaal, onze wereld heeft nog zoveel vijandschap en zoveel gebrokenheid. Dat God vaak op de achtergrond lijkt te zijn. Heel verborgen is, bijna weggeduwd uit heel veel domeinen van deze wereld. En toen Jezus op aarde kwam, toen werd van Jezus gezegd dat de Zoon van God onder ons heeft gewoond. Dat was dus heel zichtbaar. Maar het was wel lokaal en het was voor een paar jaar. En toen is Jezus na zijn opstanding weer heen gegaan naar zijn Vader. Maar de belofte, en dat is een belofte die heel de Bijbel doorloopt eigenlijk, is dat het Gods bedoeling is dat hij eens weer het volle centrum zal zijn van zijn herstelde schepping. Geen breuken meer, geen vijandschap meer, maar pure harmonie. Is dat ook zichtbaar in de glazen van deze kerk? Ja, maar dan moet je het wel weten. De architect Jansen die heeft namelijk 4 kleuren in deze kerk een heel bepaalde betekenis gegeven. Paars staat voor de trouw van God. Oranje voor de glorie van God. En rood en geel staan voor zijn majesteit. En als je naar de bovenramen alleen al kijkt, dan zie je die kleuren prominent aanwezig. De hele nieuwe wereld is gekleurd door de trouw, de glorie en de majesteit van God. En dan is er nog zoiets geweldigs, vers 4. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was, is voorbij. Wat eerst was, dat is dus wat nu is. Wat onze wereld, ons leven nu is. Dat is onze dagelijkse werkelijkheid. Tranen, dood, rouw, jammerklacht, pijn. Niet alleen dat gelukkig. Wat vallen er een schaduwen over onze wereld voortdurend. Over onze levens, over de levens van degenen die ons lief zijn. Deze wereld is niet meer zoals die in de onderste ramen is afgebeeld. Een stralende schepping die dartelt van licht en leven en pure harmonie. Maar het visioen van Johannes belooft dat het anders zal worden. Dat de wereld weer nieuw zal worden. En in die wereld is geen plaats meer voor tranen, voor dood, voor rouw, voor jammerklacht, voor pijn. Hoe gaat dat? Ja, dat vertelt in deze kerk dat grote raam daar bij het orgel. Tussen de schepping en de herschepping in staat het, dat grote glas. Onderin de engel met het zwaard. Die na de zondeval en na de breuken die er zijn ontstaan, het paradijs gesloten had. De mens heeft de schepping kapot gemaakt en er lijkt geen weg terug. Maar daarboven hangt Jezus aan het kruis. Het lam van God dat de zonde van de wereld draagt en ze wegdraagt. En vanaf dat kruis breken de lichtstralen door naar beneden. En Jezus zal uiteindelijk de engel zijn plaats innemen en de poort van het paradijs openmaken. En dan de derde belofte. De volken van de aarde, ze zullen worden samengebonden door die stad Jeruzalem, door die nieuwe stad. Ze zullen komen uit alle windstreken en ze zullen binnengaan in de poorten van de stad. Ze staan uitnodigend open naar alle vier de windstreken. Dat is trouwens ook geprobeerd te doen in deze kerk. Er zitten deuren, die worden allemaal niet meer allemaal zo gebruikt, maar er zitten echt deuren naar alle windstreken. Er wil iemand door de deur. Dat betekent, er is een einde gekomen aan, aan alles wat volken en groepen vandaag de dag zo splijt en zo verdeelt. Je zou kunnen zeggen, in die nieuwe stad zijn de Verenigde Naties niet meer nodig. Want de naties zijn verenigd in hun schepper en in hun stad. Dat is het visioen. En er is nog veel meer te noemen, maar dit is misschien even genoeg voor nu. Wat nu van belang is, kun je dit soort beloften geloven? Dit beloftevolle visioen van het boek Openbaring. Als je erover gaat nadenken, tenminste dat heb ik altijd, dan moet ik vaak zeggen, het is bijna te mooi om waar te zijn. En sowieso, er is zo'n ontzettende grote kloof tussen hoe het nu is en hoe het dan zal worden. Zal die kloof ooit wel echt overbrugd worden? We wachten al zo lang. En al dat soort vragen spoken door ons hoofd. En toch, deze kerk is ooit gebouwd om mensen er steeds weer toe uit te nodigen en aan te herinneren om in dit visioen te geloven. Dit is een plek waar het visioen levend wordt gehouden. Tegen de klippen op. Dat gebeurt in woorden als de Bijbel opengaat, maar het gebeurt ook in symbolen. En deze kerk die nodigt ons uit. Om ons niet blind te staren op hoe de wereld nu is. Hij nodigt ons ook uit om ons niet blind te staren op zo'n gebouw als dit. Alsof de kerk het doel van alles zou zijn. Nee, deze kerk die wijst boven zichzelf uit. Naar Gods nieuwe wereld. Waar geen tempel meer nodig zal zijn. Niet meer nodig, want God zal alles zijn en in allen. En hopelijk ervaren we dit gebouw elke keer weer, deze plek, als een plek waar we God nu al kunnen ontmoeten en waar we gevoed worden in die verwachting van zijn grote toekomst. Een plek waar je er steeds aan herinnerd wordt dat Jezus het lam is dat geslacht werd. En dat hij nu leeft en regeert in eeuwigheid. Dat was het tweede. En dan tenslotte het derde. We krijgen in woorden en beelden een prachtig visioen voor ogen geschilderd. Een visioen dat een wereld aan mogelijkheden opent van Gods grote toekomst. Maar wat kunnen we ermee en wat moeten we ermee vandaag? Wat zullen we doen? Ik dacht weer eens aan drie dingen. Ten eerste, oefenen in hoop. Het visioen van Johannes is een enorme bron van hoop en dat hebben mensen die zich daardoor lieten inspireren, de eeuwen door ook ervaren. Maar het is daarbij wel heel belangrijk dat we de juiste hoop voeden trouwens. Om een voorbeeld te noemen, de hoop die christenen nogal eens voeden is dat de wereld nu rot en donker is. Maar dat er een dag komt dat je de wereld achter je mag laten om dan naar de hemel te gaan en met je ziel zonder lichaam daar dan voor eeuwig te wonen. Maar het visioen van Johannes gaat niet over een leven in de hemel. Het gaat over een toekomst op de aarde die verlost is van het kwaad. En die weer paradijs wordt. Wij worden dus niet gevoed in de hoop op de redding van onze eigen ziel, Maar we worden gevoed in de redding van de hele kosmos, van de volken, van de aarde, ja, van ons hele bestaan, geest, ziel en lichaam. En die hoop, die maakt dus ook dat we de aarde niet opgeven. Maar dat we, zoals Nietzsche al zei, de aarde trouw zullen blijven. Omdat God er trouw aan blijft. En zo heeft dit visioen bijvoorbeeld de zwarte slaven hoop gegeven dat hun situatie ooit beter zou worden. En talloze anderen heeft het geïnspireerd om zich in te zetten voor een andere wereld, voor een rechtvaardiger wereld. Oefenen in hoop dus. Voor onszelf, maar ook voor de hele wereld. En het tweede wat we kunnen doen is van dit visioen getuigen in een donkere wereld. Op een of andere manier dit verhaal ook gaande houden. Architect Jansen was heel erg gegrepen door die opdracht. Voor de kerk en voor christenen. Om licht te verspreiden in een donkere wereld. En op twee plekken in de kerk heeft hij duidelijk willen maken dat christenen geroepen zijn om dat licht van Christus, dat zo helder straalt, om dat weer verder te dragen de wereld in. De eerste afbeelding vinden we weer in de ramen met de palenpoorten daar bovenin. Boven iedere poort zien we 3 kaarsen afgebeeld. Met geelkleurige vlammetjes. En die kaarsen die symboliseren de gemeenschap van de gelovigen. Die het licht van Christus hebben gezien. En die het in hun hart hebben meegedragen. En die het verder brengen de wereld in. Maar er is nog een plek waar dat zichtbaar is. En dat is in de lampen boven ons. In het midden zien we een grote lamp. Dat is de lamp van Christus, die het sterkste licht verspreidt. Eromheen zitten 12 kleine lampen die de 12 apostelen symboliseren. En het idee is dat als het licht van Jezus over ons leven valt, wij dat licht weer verder kunnen brengen, de wereld in. En iedereen die in dit gebouw komt, wordt eraan herinnerd dat wat je hier ontvangt niet alleen voor jezelf bedoeld is, maar ook weer in een donkere wereld uitgestraald moet worden. En tenslotte, wat ons ook te doen staat, is het loflied zingen. Voor de almachtige God en voor het Lam. In vers 24 en 26 lezen we dat de koningen en de volken zullen komen naar het nieuwe Jeruzalem. Om daar lof en eer te komen betuigen aan hem. Ze zullen daar dus komen om God te danken voor zijn verlossende werk, voor zijn herschepping, voor het Lam dat geslacht is. Voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. En als dat het toekomstbeeld is, wat zouden wij dan, als we in het gebouw zijn, anders doen dan God ook de lof en de eer te brengen? We doen dat met onze liederen. We doen het met gebeden. We doen het met de gaven die we geven. We doen het in het besef dat deze plek een rustplaats is. Op weg naar Gods grote toekomst, een pleisterplaats voor de ziel. We zingen hier nog met af en toe een brok in onze keel vanwege de gebrokenheid die we maar al te goed beseffen. Maar we oefenen ons voor het moment dat we onbelemmerd en onbekommerd meezingen met de volken die het nieuwe Jeruzalem bevolken en hun lof en eer komen brengen. Stad zonder tempel. Dat was het motto waarmee het geld voor deze kerk ooit werd ingezameld. Het heeft mensen gemotiveerd dit nieuwe stukje stad niet zonder tempel gebouwd te laten worden. Maar wat een visie om alles wat in dit gebouw te zien is, te laten uitwijzen boven het gebouw zelf uit. Naar het nieuwe Jeruzalem, dat eens vanuit de hemel zal neerdalen. Amen.
In aansluiting op deze dienst over het kerkgebouw willen we allereerst aandacht vragen voor het verjaardagsconcert van de Jeruzalemkerk. De Jeruzalemkerk bestaat een aantal jaar en Suzanne zal er een mededeling over doen.
Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. En ook andere mensen die dit gebouw leren kennen, onder andere klassieke muzici, die spelen hier heel graag. Op 24 april vindt hier om 12:30 direct na de dienst een concert plaats, vanuit het niets. Door drie muzikanten van een ensemble, dus harp, fluit en viool, die zullen hier op verschillende plekken in het gebouw muziek ten gehore brengen uit de beginjaren van de 20e eeuw, de tijd waarin dit gebouw gebouwd is. En ze sluiten daarin ook weer aan bij de symboliek van de ramen en van het hele gebouw. Dit concert is expliciet voor de gemeente. Er is ook om tussen 12:30 en 12:30 soep en een broodje. Dus u kunt zonder problemen blijven en genieten van dit concert. Neem ook vooral vrienden mee. Verspreid de informatie in de buurt. Er hangen posters op hier en daar. En als u wat meer wilt weten, kunt u ook weer bij Marianne Blonk terecht. Want die zal ook een rol vervullen in dit concert en bij mij.
Dan de bloemengroet. De bloemen zijn ditmaal met een groet en bemoediging van de gemeente voor Ilko van Weerdenburg. Hij kan onze dienst helaas niet bezoeken, maar hij zit op de kring bij Hendrik en Anita. En wij willen hem langs deze weg bemoedigen en sterkte toewensen. Is er iemand die hem de bloemen zou willen bezorgen? Ja, dankjewel. We willen ook aan hem denken in de voorbeden. Daarnaast is er na afloop van de dienstgelegenheid tot persoonlijke voorbeden. Dat kunt u hiervoor in de kerk vragen bij de leden van het gebedsteam. Zij zijn herkenbaar aan de badges. Dan zullen we nu overgaan tot gebeden.
Waarbij ik nog aanvul. We bidden vandaag voor Jaco en Corinna Loenen. Met hen zijn we verbonden in hun missie, de voorbereiding ook op hun missie om uitgezonden te worden door de organisatie MAF naar Australië. We willen danken voor alle goede vliegtesten die Jaco heeft gedaan, sollicitatiegesprek ook, en dat de hele procedure is afgerond en ze zich nu echt kunnen gaan voorbereiden om in augustus te worden uitgezonden naar Arnhemland in Australië. En we willen ook bidden voor een goede bevalling. De baby wordt, als het goed is, over een paar weken geboren. Corinna's gezondheid is op dit moment gelukkig goed. We willen ook daaraan denken. Ik noem ook de conferentie van City to City Europe. Die wordt in de komende week gehouden in Lissabon. 300 mensen uit heel Europa komen daar samen om na te denken over kerk zijn in de grote steden. En ook over de mogelijkheid om nieuwe kerken te beginnen. Ik ben daar ook bij op die conferentie, dus deze week ben ik daar. Maar het is mooi om te zien dat er ook 100 mensen nu zijn uit het Spaanstalige en Portugeestalige gebied. En dat er echt een groeiend verlangen is om juist ook in de grote steden van Europa met het evangelie present te zijn. En we bidden natuurlijk voor het verdere van deze Open Monumentendag. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken u voor het visioen wat ons voor ogen wordt geschilderd, eigenlijk de hele Bijbel door, maar zo heel compact en kleurrijk in het slot van onze Bijbel. Het blijft iets onvoorstelbaars als we erover na proberen te denken. Het gaat echt onze fantasie te boven. Maar we danken u voor beelden die ons helpen om er iets van te proeven en om zo ook gevoed te worden in hoop en verwachting voor deze wereld, voor ons leven en voor de komst van uw koninkrijk. Geef dat het ons zal inspireren voor ons eigen leven, maar ook om ervan te getuigen in woord en daad. Dat het ons gaande zal houden en ons de moed niet doet verliezen. De hoop steeds zal vernieuwen en dat alles wat we doen niet te vergeefs is in dit prachtige licht. Dank voor dit kerkgebouw wat hier al zo lang staat en wat van dat visioen getuigt voor ieder die het maar zien wil. We willen u bidden voor onze wereld. We zeiden het al in de preek. Het is een donkere wereld, het is een gebroken wereld. En Heere God, u weet hoe we er soms ook mee kunnen worstelen. Dat we zo weinig sporen van u zien. Dat het wel lijkt alsof u uit de wereld wordt weggedrukt. Maar we geloven dat dat niet het laatste woord zal zijn. We bidden u dan ook voor alle volken van de aarde die u kennelijk op het oog hebt. Waar u ook uw bedoelingen mee hebt. We bidden om vrede, om harmonie, om inspiratie ook vanuit deze visioenen van recht, van gerechtigheid, van nieuw leven. We bidden voor alle die gebroken zijn, die het slachtoffer zijn, juist van alle conflicten die er nu zijn. Vluchtelingen, mensen die niet weg kunnen, die alles kwijt zijn. Heere God, ontferm u. We bidden ook voor al die situaties van onrecht die er zijn in deze wereld. Kloven tussen rijk en arm. En alle dingen die daar ook door gevoed worden. Of die dat ook mede voeding geven. We werden in de afgelopen week ook opgeschrikt door de Panama Papers. En krijgen dan een inkijkje, oh God, in hoe dingen ook gaan. Hoe grote vermogens worden veiliggesteld. En anderen eigenlijk geen enkele manier hebben om dat te doen. We bidden u dat ook daar recht in zal geschieden. We bidden voor onze stad. Een stad die ook altijd op een of andere manier verbonden is geweest met Jeruzalem. We bidden voor de Joodse gemeenschap die in onze stad is. Ik wil hen ook nabij zijn, ook in de soms ook echt spannende tijden waarin zij ook hun bestaan hebben hier. Maar we bidden ook dat deze stad altijd iets van een afbeelding zal zijn ook. Van die grote stad die komt. Een stad met plek voor iedereen. Een stad waar iets van harmonie is. Dat iets van het visioen ook in onze mooie stad zichtbaar zal worden. We bidden voor dit gebouw, voor deze dag ook. Wees met al degenen die hier komen. Geef dat ze mogen genieten van de schoonheid van het gebouw, maar ook een glimp mogen opvangen van het visioen wat hier in steen en glas en hout gebeiteld staat. We bidden ook dat we als kerken de lofzang gaande mogen houden. Hier in de stad, in de wereld. Dat we samen met al die anderen mogen blijven zingen tot uw eer. Dat bidden we ook voor andere steden in Europa. Dank voor de conferentie die de komende week gehouden wordt in Lissabon. Zoveel mensen bij elkaar komen in het verlangen om in hun stad het evangelie door te geven. Gemeenschappen te vormen waar het evangelie gedeeld wordt, waar de stad gediend wordt. Laat het een goede conferentie zijn die velen inspireert en bemoedigt. We willen bidden voor Jaco en Corinna. Wilt u hen nabij zijn? Dank u wel voor alle voorbereidingen die steeds verder gaan en die er ook u hebben in hebben geresulteerd dat Jaco echt kan gaan vliegen daar. Wilt u alle verdere voorbereidingen zegenen en dat vragen we u ook met het oog op de zwangerschap van Corinne. En geef u de God dat het allemaal goed zal gaan, dat ze zich ook mogen verheugen over wat komt. We bidden voor elkaar persoonlijk, we danken met Elko van Weerdenburg voor het plekje wat hij ook vindt in de kring. En zo ook de verbondenheid met onze gemeenschap. We willen hem nabij zijn en hem ook zegenen. En hem ook bemoedigen, ook op deze dag. We bidden ook voor elkaar. Voor al die situaties waarin ook wij tranen hebben. Rouw, dood, die ons leven binnenkomt. Heere God, bemoedig ons en help ons en geef uitkomst waar mogelijk en geef draagkracht die we nodig hebben. Zo leggen we ook al onze persoonlijke dingen in stilte voor u neer. Hoor ons als we tot u zeggen wat niemand voor ons kan uitspreken. En samen bidden we, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is de inzameling van de gaven. Er zijn twee collectes. U mag bijdragen aan het werk van de sociale kruidenier. Dat is een mooi nieuw project van de protestantse gemeente Diaconie van Amsterdam. Jessie is er ook bij betrokken. Hè? Ze loopt net weg. Nou, Jessie is er ook bij betrokken. Het is een soort alternatieve voedselbank. Dus mensen die zeg maar een pas hebben voor de voedselbank, die kunnen daar naartoe gaan. Zodat ze niet alleen maar een pakket mee naar huis krijgen, maar ook gewoon de dingen kunnen uitzoeken die zij nodig hebben. Dus dat is een heel mooi initiatief. Ik wil u hartelijk vragen om het te ondersteunen. En het tweede is ook belangrijk. Dat is voor het werk van onze crèche en kindernevendienst. Het slotlied wat we zingen is lied 766, vers 1 en 3. Ja, dat denk je dan weer te laat dan, dat het andere lied ook mooi was geweest om te zingen. Maar ja, deze was ook mooi. Er zijn heel veel liederen, hè, over het nieuwe Jeruzalem en over dat hele perspectief. Nou ja, goed, keuze genoeg. Er is na de dienst gelegenheid voor ontmoeting bij koffie en bij thee. Ik hoop dat je er gebruik van maakt. Nu mogen we de zegen van God ontvangen. De zegen voor deze dag, voor de dagen die komen. Draag hem mee, laat je erdoor dragen. En draag hem ook uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.